Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uw goedheid kroont de jaargetijden. Waar gij uw voetstap zet, daar doet gij het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Wij zingen samen Psalm 65, het 8e vers. De schriftlezing is uit het eerste boek Samuel, daarvan hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 16, waarna we zingen Psalm 108, vers 5. Gans Moab buigt zich dienstbaar neer, erkent mij voor zijn opperheer, daar het van zijn hoge troon gestort, verachtelijk mij ten waspot wordt. Juich over u, o Palestijnen, als ik in zegepraal verschijne. Psalm 108, vers 5, na de schriftlezing 1 Samuel 6, de versen 1 tot en met 16.
Als nu de ark des Heren 7 maanden in het land der Filistijnen geweest was, zo riepen de Filistijnen, de priesters, de waarzeggers, zeggende: wat zullen wij met de ark des Heren doen? Laat ons weten waarmede wij ze aan haar plaats zenden zullen. Zij dan zeiden: indien gij de ark des Gods van Israël wegzendt, zend haar niet ledig weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult gij genezen worden en uw lieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Toen zeiden zij: welke is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? En zij zeiden: 5 gouden spenen en 5 gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen, want het is enerlei plaag over u allen en over uw vorsten. Zo maak dan beelden uw spenen en beelden uw muizen, die het land verderven, en geef de God van Israël de eer. Misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden en over uw God en van over uw land. Waarom toch zoudt gij lieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken dat ze heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen en twee zowende koeien, op de welke geen juk gekomen is. Span de koeien aan de wagen en brengt haar kalveren van achter haar weder naar huis. Neem de ark des Heren en zet ze op de wagen en leg de gouden kleinoden, die gij hem ten schuldoffer vergelden zult, in een koffertje aan haar zijde, en zend ze weg dat ze heen gaat. Zie dan toe, indien zij de weg van haar landpalen opgaat naar Bet-Semes, zo heeft hij ons dit groot kwaad gedaan. Maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. En die lieden deden alzo, ze namen twee zowende koeien en spanden ze aan de wagen en haar kalveren sloten zij in huis. En ze zetten de ark des Heren op de wagen en het koffertje met gouden muizen en de beelden hunner spenen. De koeien nu gingen recht in die weg op de weg naar Bet-Semes op een straat. Ze gingen steeds voort, al loeiende, en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelfde tot aan de landpalen van Bet-Semes. En die van Bet-Semes maaide de tarweoogst in het dal. En als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. En de wagen kwam op de akker van Jozua, de Bet-Semiet, en bleef daar staande. En daar was een grote steen en zij kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien de Heere te brandoffer. En de levieten namen de ark des Heeren af en het koffertje dat daarbij was, waarin de gouden kleinoden waren, en zetten ze op die grote steen. En die lieden van Bet-Semes offerden brandofferen en slachten slachtofferen de Heere op dezelfde dag. En als de vijf vorsten der Filistijnen zo gezien hadden, zo keren zij weder op dezelfde dag naar Ekron.
Tekstwoord waarbij wij vanavond uw aandacht wensen te bepalen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 6, daarvan het 13e vers. 1 Samuel 6, vers 13, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. En die van Bet-Semes maaiden de tarweoogst in het dal, En als zij hun ogen ophieven, zagen ze de ark. En verblijden zich als zij die zagen. Het is vandaag de dag dat broeder en zuster van der Galien pro se mogen gedenken hoe de Heere hen 40 jaar in de band van het huwelijk heeft gespaard. Het is ook hun behoefte om daarvoor in het midden van de gemeente vanavond zeer naam ootmoedig te erkennen. Laat ons samen bidden. Het is in de stilte van uw huis, midden in de week, dat we onze jaarlijkse dankstond mogen houden. Heere, leer ons danken, want wij bekennen onze onwetendheid. Wij zijn van gisteren en weten niet, zoals eens ook uw knecht Job heeft uitgeroepen, dat ware danken, waarbij niet alleen de lippen zich bewegen, maar het hart geroerd wordt, om in waarheid niet de weldaden slechts, maar de weldoener te mogen bedoelen. Dat kan toch alleen maar vrucht zijn van hemelbediening. Heere, dan mocht ons verwaardigen in dit avonduur, zoals we hier gekomen zijn, om werkelijk een uur te mogen hebben van ootmoedige en waarachtige en hartelijke dankerkentenis. Want gij zijt het zo eeuwig waard. Heren, dat is ook de gedachte van onze broeder en zuster van der Galien, dat ze vanavond in uw huis ook de behoefte hebben u, de God van hun leven, te erkennen. Gij hebt hen 40 jaar met en voor elkaar gespaard. En het leeft ook bij hen, wat is mijn huis, dat gij ons tot hiertoe hebt geleid en gezegend. En dan is dat niet alleen groot dat we terug mogen zien op zegeningen en weldaden, maar dat we ook van u een oog gekregen hebben en een hart om aan die weldaden niet voorbij te gaan, maar om ook daarvoor u als de bron van het weldoen dank te zeggen. Heren, dat is een aparte weldaad. Wanneer gij, kind uit Adam, een hart geeft om de weldaden op te merken, hoeveelen gaan eraan voorbij? Heren, dan is het terugziende in die 40 jaren dat gij veel gegeven hebt en dat ze ook niet zonder beproevingen waren. En Heere, het volk dat naar de hemel reist en voor de hemel toebereid wordt, is een volk dat niet zonder kastijding is en dat niet zonder kastijding kan. Want zonder kastijding, zo zijt ge geen kinderen, maar bastaarden. Heere, het is beter in dit leven gekastijd te worden dan na dit leven verworpen te worden. En daarom zijn uw leidingen aanbiddelijk, Al is het, Heere, en dat moet we altijd, en dat is ook hun verzuchting. Het vlees kan zich nooit verenigen met wegen van druk, waarin ons ontnomen wordt wat we niet missen willen. De gezondheid en voorspoed en al zulke dingen. Het vlees verenigt zich er nooit mee. En toch, Heere, juist ook dan te mogen ervaren in drukwegen dat er een God is in de hemel die leeft en die ook krachten geeft en sterkte. Al dat volk dat aan het eind van eigen krachten kwam en het van u verwacht, met smekende ogen op u staart, dan mag ons leven ook kennen de rijke bevindingen van uitreddingen, hulp en zegeningen. Heren, wij dragen ze met hun kinderen en kleinkinderen van harte aan u op. En dat ze het ook in alles maar van u mogen verwachten. En dat ze ook voor het toekomende, Heren, maar veel mogen ontvangen van u en leven bij die God tot wie we vanavond komen om dankstond te houden. En dan bidden we, wilt gij ook het woord zegenen, dat we gelezen hebben, dat we hebben horen voorlezen en dat voor ons open ligt ter overdenking. Wil ook ditmaal hem die ge daartoe roept om het woord open te leggen en te ontvouwen, wil ook hem schenken bediening van u en door u. Dan zal het, zoals we het menigmaal ervaren mochten, een rijke, een gezegende uren worden. Laat er kracht van het woord mogen uitgaan in de harten van jong en oud. En dat we straks in de gebeden tot u mogen komen om onze dankzeggingen u bekend te maken. Zegen ons, Heere, en maak het zo wel dat de uitgangen van dit uur mogen strekken tot lof en eer van u, de Heere. Amen. Er wordt één rondgang gehouden. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 99, 1 en 2. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen cherubs woont. 99, 1 en 2. Thank you. danken, dat is hemels werk. In de hemel is het altijd dankstond. Maar op de aarde zijn wij daarover ook in verlegenheid. Hoeveel zijn hier nu vanavond die vandaag het gezegd hebben: Heere, het is dankstond, maar wilt u de ware dank in mijn hart werken? De discipelen, zij stellen de vraag: Heere, leer ons bidden. Maar wij mogen vanavond ook tegen elkaar zeggen: Heere, leer ons danken. Want wat is danken? Is dat in beleefdheid zeggen: dank u wel? Nee. Het ware danken, dat is de levende behoefte om de weldoener te mogen ontmoeten. Gaat het u daarom vanavond? Velen hebben aan de weldaden meer dan genoeg. Denk aan de 9 melaatsen. Maar dat ware danken, dat heeft de behoefte om hem te mogen leren kennen. En hij doet zich kennen door zijn weldaden, geliefden. Hoe leert de mens de Heere kennen? Uit zijn weldaden, zegt een bekend catechisatieboek. De Heere openbaart zich in en door zijn weldaden, opdat de mens overladen door de weldaden zou mogen komen tot de dichter van 116. Wat zal ik, we hebben het gezongen vanavond, met Gods gunsten overladen, die trouwen Heere voor zijn gena vergelden? Kijk, deze dichter van 116, die was nou helemaal in verlegenheid gekomen. Dat is danken. Het ware danken, dat wordt beleefd in de verlegenheid aan onze kant. Wat zal ik den Heere vergelden? Geliefden, in ons tekstgedeelte, daar zien wij een bijzondere dankdag. Een dankdag in Bethsemes. En daar zien wij zo dat de lieden van Bethsemes, die waren aan de tarweoogst. En dat is een stof van dankbaarheid, dat er oogst is. Maar de blijdschap van onze tekst richt zich op de ark. Zij waren aan het oogsten, zegt de tekst. En als ze hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. Dat was een onvergetelijke dankdag daar in Bethsemes. Want in de ark was de tegenwoordigheid van de Heere. En wat is een oogst? Wat is overvloed als het is zonder God? Dan is het toch tenslotte nog maar leeg en arm. Maar zie, daar naderde een merkwaardige stoet. We zullen het vanavond zien. En ze zagen en ziet de ark uit het land der Filistijnen weergekeerd. En toen gooiden zij de sikkels weg. En toen waren ze verblijd. En ze brachten daar de Heere een dankoffer. Zie daar, de dank stond stof voor vanavond. En dat we dan er zo in mochten meekomen vanavond, geliefde, wat zou dat groot voor ons zijn. Dat we straks ook met de dichter van vier mogen instemmen. En het onze innerlijke zielservaring zou mogen zijn. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven. Enzovoort. Psalm 4, vers 4. Ja, gemeente. Wanneer de lieden van Bethsemes aan het maaien zijn en de tarweoogst wordt ingehaald, dan mag ook in het binnenhalen van de oogst Gods hand worden bemerkt. Dat is ook vandaag nog zo. Het is dankstond voor gewas en arbeid. En geliefden, dan moeten wij ook vanavond weer opmerken, alles is aan zijn zegen gelegen. De mens kan geen grassprietje doen groeien. Elke afzonderlijke korenhalm is door de wasdom van hem die de wasdom geeft. Wat is God goed? Hij heeft de honger nog van ons geweerd. En dat in onderscheid van vele van onze tijd- en natuurgenoten. Gemeente, de Heere, die laat stormwinden komen. We hebben het kunnen horen en lezen vandaag. En watervloeden, zodat twee eilanden bij de Filipijnen zijn weggespoeld bijna. Steden en dorpen van hun plaats bewogen. Aardverschuivingen, in één oogwenk honderden doden. Wij mogen nog zijn die we zijn. O, de hand van God is vol van ontferming en verdraagzaamheid. Want gemeente, wanneer wij letten op de gezindheid van het wegzinkend Nederland, dat werkelijk is vast besloten is om al meer van de Heer af te wijken, dat geen rekening gehouden wordt met Gods woord en zijn inzettingen, en dat men volop wandelt naar het goeddunken van het eigen boze hart, geen God en geen meester, gemeente, dan mogen wij wel vragen, hoe lang zal God de Heere nog werkeloos toezien? Hoe lang wordt het ons bij het zien en aanschouwen van zoveel verschijnselen van onze tijd niet bang te moeden? Hoe lang zal de Heere nog dulden dat de mens der zonde zich breed maakt? Dat wij moeten zeggen, als dat alles nog doorgaat en wij weelde en overvloed hebben, is er dan wel een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft? De Heere heeft ons land rijk gezegend, ook in de woordbediening. Dan mogen wij dadelijk de Heere ook ontmoeten in dankzegging voor het gemeentelijke leven. Het is bijna weer 11 november, gemeente, een datum die wij niet vergeten. Bijna een jaar geleden gaf de Heere dat we mochten ontkomen. Inderdaad, en straks is het een jaar geleden dat wij mogen gedenken in ootmoed dat wij ontkomen zijn en weer opnieuw in eensgezindheid, vrede, liefde en onderlinge verdraagzaamheid gemeente mogen zijn. Wel, dat ware danken, dat staat dus in onze tekst in verband met de ark. En geliefden, de geschiedenis is ons bekend. Want zij waren wel aan het oogsten. Maar hoe kon de ware Israëliet blij zijn? Want weet u, het heiligdom, daar was de ark, maar dat was leeg. Het was leeg. Al 7 maanden lang was de ark, het teken van Gods tegenwoordigheid, was weg. U weet, in de strijd tegen de Filistijnen had Israël in overmoed de ark meegevoerd, het leger in. En de Filistijnen hadden geschreeuwd van vrees. De goden zijn gekomen en Egypte kon niet bestaan voor deze vreselijke goden. O Filistijnen, weest mannelijk en moedig en vecht voor uw land. En de Israëlieten, hoewel de ark in hun midden was, leden een smadelijke nederlaag. Het bericht van de nederlaag heeft grote opschudding teweeggebracht in Silo. En Eli viel achterover van de stoel en brak de nek. 98 jaar oud. En de schoondochter van Eli, u weet het, zij bracht een zoon ter wereld en gaf hem de naam Ikabod. Dat wil zeggen, de eer is weg. O, wat greep dat die schoondochter aan. Het bericht dat de naam van de Heere gekrenkt was. Het was erg dat het volk de nederlaag leed. En het was verschrikkelijk dat vele dappere mannen gebleven waren in de strijd. Maar wat het ergste voor haar was, de eer is weg. De ark die van Gods gunst getuigt is in de hand van de onbesneden Filistijnen. Ja, en dat was een toestand die al 7 maanden duurde, staat er in het begin van ons hoofdstuk. Het volk Israël is in zijn geschiedenis 7 maanden geweest zonder het verzoendeksel. En zou dat de kinderen van God die daar waren niet ontroerd hebben? Het verzoendeksel, de bediening der verzoening, de gemeenschap door het bloed met de Heere. Daar waar de ark stond, waar elk zijn naam beleidt en roemt, daar was een ledige plaats, een donkere ruimte met niets. En hoe moest dat nu? De Filistijnen waren in het bezit van de ark. Gemeente, nu was Israël wel thuis, maar God was in ballingschap, met eerbied gesproken. En hoe ging dat vervolgens? Wel, in het kort gezegd, God in het teken van de ark heeft de Filistijnen wonderlijk geplaagd. Want zij hebben, de kinderen weten dat wel, in hun tempel, de tempel van Dagon, hebben zij de ark neergezet. En dat deden zij met de bedoeling om te demonstreren aan ieder dat hun God veel en veel machtiger was dan de God van Israël. Hun God Dagon was erin geslaagd om die roemruchte God van Israël, wiens daden bekend waren, om die de nederlaag toe te brengen. En dan stond Dagon in zijn reizige gestalte in de tempel. En daar stond dat arkje. Want dat was maar heel klein van afmetingen, u begrijpt dat. Dat stond aan de voet van Dagon. En Dagon, die zag soeverein neer, daar in de diepte, op het teken van Gods tegenwoordigheid, gemeente. Ja, en nu weten we dat de Heere zijn majesteit daar getoond heeft. Want de volgende morgen lag het beeld van Dagon, die lag ter aarde gevallen. En zij hebben weer eerbiedig hun eigen God op zijn benen gezet. Maar de volgende dag was het weer hetzelfde en Dagon lag in splinters geslagen. Dat was wonderbaarlijk. Dat was iets, dat hadden ze nog nooit beleefd. Vervolgens, staat ons alles beschreven, is er een grote plaag uitgebroken onder de inwoners van Ekron en de andere steden van de Filistijnen. Dat is die streek die vandaag bekend staat als de Gaza-strook. U weet het wel, de Gaza-strook. Nu nog een omstreden gebied waar de Palestijnen zich ophouden. De naam Palestijn heeft wel wat weg van Filistijn, vindt u niet? Niet dat we kunnen zeggen dat de Palestijnen rechtstreekse afstammelingen zijn van de Filistijnen, want daar is geen aanwijzing toe. Maar wel dezelfde haat en afkeer van Israël en van de God van Israël, want daar gaat het ook vandaag om. Het gaat ten diepste in deze eindtijd en deze eindstrijd om de grote tegenstelling tussen de God van Israël en de God van Mohammed. Dat is ten diepste de strijd. En de Filistijnen, gemeente, die zeggen: laat deze ark, laat deze vreselijke God, wiens daden verderf hebben gebracht, laat die God vertrekken uit ons land. Gemeente, dat is toch de dwaasheid van die mensen. Daar is een schriftverklaarder die zegt het zo. Waarom roepen zij niet Dagon eruit? Weg met onze afgod, die niet spreken kan en die niet strijden kan, die machteloos is. Laat ons gaan vragen aan Israël naar de wijze van dienst van deze God. Maar nee, gemeente, dat vragen ze niet. Ze zijn niet verlegen om de Heere, maar zij zeggen: wij willen onze afgod dienen en laat de ark vertrekken. En dan, er is beraad van de stadsvorsten en er worden gouden geschenken gemaakt. Gouden geschenken, we hebben dat gelezen. Een nieuwe wagen wordt getimmerd, waarop de ark wordt geplaatst. En dan zeggen ze: neem twee zogende koeien, die nog geen juk hebben gevoeld. Merkwaardig, vindt u niet? Dus dan moeten de kalveren van deze koeien, die moeten in huis gesloten worden. Dat staat er in vers 10. En die twee zogende koeien spanden ze aan de wagen en haar kalveren sloten zij in huis. Wat is nu natuurlijker, als u weet de eigenschap van deze dieren? Dat is dat zij zo gauw ze kunnen weer hun kalveren opzoeken. Maar wat zien wij? Zij worden gespannen voor de wagen en de Filistijnen die hebben gezegd: laat ons nu opletten. Wat of er gebeurt? Zullen deze koeien hun natuurlijke instinct volgen? Dan zullen ze naar de kalveren gaan. We horen voorlezen vanavond. En de koeien nu gingen recht in die weg, op de weg naar Bet-Semes, op een straat. Ze gingen steeds voort, al loeiende, en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelfde tot aan de landpalen van Bet-Semes.
Wat is dat toch een wonderlijk gezicht. Geen mens die deze koeien stuurt en leidt. Deze koeien die hebben maar één begeerte. Dat is om bij de kalveren te zijn. En daarom loeien ze, want dat loeien van die dieren, dat geeft te kennen dat ze tegen hun wil en tegen hun natuur in door een onzichtbare hand voortgedreven worden naar de grens en naar Bet-Semes, naar Israël. En die beesten die zijn niet tot bedaren te brengen en ze loeien dat het een leven is. En naarmate deze wonderbare stoet en de Filistijnse vorsten erachteraan om te kijken waar het alles heen gaat en hoe het afloopt, daar zijn enkele mensen niets vermoedend aan het werk. Vredelievende maaiers van Bet-Semes en hun oor hoort van de kant van de grens een steeds luider wordend geloei. Dat trekt hun aandacht. En zij worden steeds verbaasder over wat ze zien. En tenslotte is het gezelschap zo dichtbij gekomen. Ja, op de akker van Joas, van ene Joas, de Bet-Semiet. Daar houden deze koeien stil. Ze zetten geen stap meer. Wonderbaar, het is de hand van de Heere waardoor deze beesten dwars tegen hun natuur in geleid worden. En nu zijn ze op de akker van Jozua, vers 14. En daar is het een onzichtbare hand die zegt, ho. En nu tot hiertoe. En de mensen komen van alle kanten kijken en ze zijn verbaasd vanzelf. En de Filistijnen staan op enige afstand en die verbazen zich evenzeer. De ark wordt door de Levieten voorzichtig van de wagen getild en op een steen geplaatst. Een steen die daar ligt in de akker van Jozua. En het koffertje of het kistje met de gouden muizen en de gouden builen, die voorwerpen van goud, die geschenken uit het land van de Filistijnen, die worden ernaast gezet, dat kleine kistje, dat kleine koffertje. En de Filistijnen, die keren weer naar hun land terug. En de inwoners van Bet-Semes, die zijn blij. Zou u dat ook zijn? Die zijn blij. Ze hebben die morgen gezegd, oh wat wordt het druk, want we moeten oogsten. Ja, ze gunnen zich geen tijd, want de boer die op het land wordt geroepen om te oogsten, die denkt aan geen andere dingen, die denkt aan geen tijd, maar aan één ding, dat de oogst voorspoedig wordt binnengehaald. Maar deze mensen zijn zo blij dat ze hun oogstwerktuigen laten liggen, alles laten voor wat het is. En ze zijn buiten zichzelf, ze verblijden zich als zij die zagen. Kijk, wat is die blijdschap? Want dat staat ook in verband met de dankstond. Je kunt blij zijn over de oogst, je kunt blij zijn dat je te eten hebt, dat je een dak boven je hoofd hebt. En dat is groot, het zijn alle geschenken van God. Maar waar gaat nu de grootste blijdschap naar uit? Er is een volk op de aarde dat verstaan mag wat deze blijdschap inhoudt. Want nogmaals, wat is aards geluk zonder God? En dat volk dat God bedoelen mag door genade, dat kent geen groter gemis dan het gemis van God. Bij overvloed van aardse zegeningen en goederen, het gemis van God. Want de ark was vanwege de zonde naar het buitenland gegaan. Er was een lege plaats. En dat betekende een groot gemis. Deze toestand werd teweeggebracht door de zonde. Deze 7 maanden Ikabod, de eer is weg. Dat was een tijd die hen bepaalde dat zij van de springader des levende waters waren afgeweken. Verstaan wij dat? Dat zijn toch geen vreemde klanken, ook voor u? Want moeten wij ook niet zeggen vanavond, wij door onze zonden geven de Heer ook zo menigmaal oorzaak om van ons te wijken. En dan is dit het grootste gemis. Daar waar het geestelijke leven ontvangen werd, waar wij een kind van God werden, waar we niet meer dood zijn in de zonden en misdaden, maar levend gemaakt werden, dan is er geen groter gemis voor een levend gemaakte ziel dan dat God en zijn verzoende gemeenschap gemist wordt. Ze konden niet meer gaan naar de ark, het verzoendeksel. God had het alles weggenomen van zijn volk. Kijk, gemeente, en nu zijn ze hier zo blij mee. En dat is voor deze mensen zo groot. Want wat zien ze nu? Ze hebben misschien menigmaal gedacht, zouden we de ark nog wel weer terugzien? Zijn wij nog wel het uitverkoren volk van God? God heeft zijn ark weggenomen en zijn tegenwoordigheid. Misschien is de Heere wel van ons heen gegaan en heeft hij het verbond wel vergeten om genadig te zijn. En wil hij vanwege onze zonde naar een ander volk gaan om een ander volk aan te nemen? Wij staan erachter. Wij kunnen zeggen nee, toch was het niet zo. Maar wanneer wij daar zelf in terechtkomen, wanneer we ook in ons persoonlijke leven deze dingen meemaken, dan kunt u zich daar niet mee behelpen en niet mee troosten. Dan voelt u maar één ding, de Heere is weggegaan. Kijk, en nu het wonder. Ziet u het? Dat ze daar zo blij mee waren, want zonder dat zij zelf, zonder dat één Israëliet erbij betrokken was, zonder dat zij zelf weer naar de ark gevraagd of gezocht hadden, nu komt God uit vrije beweging weer naar hen toe. O, ziet u het? Dat was de oorzaak van de blijdschap. God is weer gekomen. En ze zagen de ark en ze werden verblijd. Gemeente, we lezen heel niet dat dat volk in die 7 maanden op de knieën was gegaan en een boetedag had gehouden. Dat ze met berouw en bekering weer gingen vragen naar de Heer, daar lees je niks van. Wij mogen veilig aannemen dat de meerderheid van dat volk nog even verkeerd en nog even goddeloos als altijd was, kinderen van Adam, waar geen verwachting meer uit is. Laten we dat maar veilig aannemen. Want God keert nu niet terug, omdat hij ziet dat het volk nu een ander volk geworden is. Nee. Maar wat dan wel? Wat is het dan wel? Ja, zegt u, de Filistijnen die hebben toch... Nee, de Filistijnen hebben niets. Als het aan de Filistijnen lag, dan was de ark nooit naar Israël gegaan. Maar Gods onzichtbare hand. Kijk, gemeente, wat is dat rijk. De koeien, al loeiende, die werden de grens overgedreven. Het was alsof er een onzichtbaar die koeien begeleidde. Voort, voort. Want God is ook verblijd. God wil ook weer terug naar zijn volk. De Heere gaat weer vragen naar zijn erfdeel. En toch is het nog hetzelfde boze en onbekeerlijke volk. Dat zien we straks wel. Want dan staat er in het vervolg van dit hoofdstuk dat er een heleboel mensen in Bet-Semes die worden geslagen omdat ze in de ark gekeken hebben. Ze zijn goddeloos geweest en onvoorzichtig geweest. Dat de Heere gezegd, dat mag niet, je mag niet in nieuwsgierigheid in de ark zien. Dat is geen mens vergund. De hoge priester moet een deksel leggen op de ark en niemand mag kijken in de ark. Dat is heiligschennis, maar de mensen vergeten dat en ze zijn zorgeloos. En de Heere slaat er 70 en 50.000 op één dag, een grote slag. Maar, de Heer is een heilig God, maar de Heere komt ook weer terug naar zijn volk. U bent mij al voor in gedachten. Dat is dat onverbrekelijke van zijn trouwverbond. Nee, niet vanwege dat volk, maar vanwege zijn trouwverbond, vanwege dat onpeilbare diep van Gods zondaars min en zij vrijmachtig en ontfermend welbehagen. De Heer heeft met een onberouwelijke liefde zijn volk lief gehad. En dan komen de koeien en zij loeien voort, voort. En het is alsof er een stem van het evangelie uitjubelt. Met een kleine toorn ben ik over u vertoornd geweest. Maar nu kom ik weder tot u. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. God is weer gekomen, gemeente. En nu is dit het grootste geluk dat een kind van Adam ten deel kan vallen. Dat hij in verzoende gemeenschap met God weer teruggebracht en weer mag leven. En wij zijn van nature allen uit God gevallen. En er is niemand die naar God de Heere vraagt. En nu is het dankstond. En nu mogen we u verkondigen het eenzijdige. Oh, wat wordt dat woordje toch belangrijk in het leven van de kerk. Daar hoort u ze nou steeds vaker over. Dat eenzijdige werk van God. Ach, er is een prediking vandaag de dag ook in onze kerken. Dat zeggen we hardop. Waarin dat al meer verwatert. En de mens wordt opgeroepen dit te doen en dat te doen. En de mens moet gehoorzaam zijn. En de mens moet lief zijn voor elkaar. En lief hebben en gaat u maar door. Maar weet u wat de leus van de afscheiding was? God op het hoogst verheerlijkt. En de zondaar op het diepst vernederd. Dominee Hendrik de Kok voor zijn bekering. Die heeft net zo gepreekt als heel veel predikanten. Wilt u dat wel geloven? Maar toen werden zijn ogen geopend. En toen kreeg hij te zien dat het een eenzijdig werk van God is. En toen werd zijn prediking ook troostend. Want juist voor dat volk dat moe gestreden is in dat werk der bekering ziet dat ze niet verder komen. Dan vruchteloosheid in zichzelf. Dat ze altijd weer zichzelf tegenkomen. En dat ze het altijd hun weg voor de Heer bederven. En dan kunt u ze niet meer troosten. Met een wettische prediking. Met een prediking van doe dit en doe dat en gij zult leven. Dat ontdekte volk, gemeente, dat vraagt niet naar zulke stenen. Maar dat vraagt naar brood. Brood des levens. En ik geloof dat ze daarom zo blij waren. Nou is de Heere weer teruggekomen. Kun je dat begrijpen, hebben ze tegen elkaar gezegd. Dat is de eenzijdige liefde van God. Gemeente, is dat ook voor u en voor mij en voor jou? Is dat waar het diepst van je zielsverlangen naar uitgaat? Dat je zeggen kunt, nee, niet alle tijden even sterk, maar de Heere weet het toch? Dat het daarom gaat, geen groter blijdschap en geen groter vreugde is er op de aarde te beleven dan dat mijn oog op hem mag zien en dat zijn oog op mij mag zien. Daar gaat het om. Dat is veel meer dan alle aardse schat. Veel, dat is niet genoeg. En genoeg, dat is veel. Dank stond, dan is het vanavond niet meer voornaam. Hoeveel we hebben en hoe weinig we bezitten. Aan allerlei wat dit tijdelijke leven aangaat. Maar of de Heere God naar ons heeft omgezien. Onze ziel is gered geweest. Daarom zien wij uit naar uw komst, o Heere. En in de komst van zijn Zoon heeft hij de ark doen weerkeren. Jezus Christus is de vervulling van dit al. Als de zonden ons benauwen, dan gaat dat volk vragen naar het offer van Jezus Christus. En kent het geen groter begeerte en verlangen dan geborgenheid te vinden in dat alreinigend en zuiverend bloed van de Heere Jezus. En daar is een kracht tot verzoening en tot zuivering voor de grootste der zondaren. En de blijdschap die dan een zondaar mag kennen als dit hem geschonken, toegerekend, toegepast en in de dadelijkheid bediend wordt. Ja, dan zegt u, daar is niets op de aarde dat het hart bevredigen en verzadigen kan dan een blik op die volzalige, die algenoegzame en die dierbare borg en zaligmaker. Is dat ook uw blijdschap? Dan ook het dankoffer gebracht. En dat is een dankbaar hart dat zich de Heere toewijdt in een leven van gehoorzaamheid en dienende liefde. Dan is het te bidden om almeer aan die grote weldoener verbonden te mogen worden. Gemeente, geven de Heere ons de vervulling daarvan en zijn rijke zegen. Dan is dit werkelijk voor ons een onvergetelijk dankuur. Amen. Laat ons samen de Heere danken. Heere, dankenswaardig God, mochten wij in een recht dankbaar hart uw naam erkennen. Het is in orde niet te verhalen en in bijzonderheden niet op te sommen welke menigte aan weldaden weer achter ons ligt in het voorbije seizoen. Het feit dat wij hier mogen zitten en staan, dat wij met onze kinderen gespaard zijn, dat wij eten en drinken hebben, dat gij het werk op het veld en op de akker hebt gezegend, dat gij ook uw zorg geeft aan het vee. Heere, daarin hebt gij onderscheiden weldaden gegeven boven vele anderen. Daarboven geeft gij werk, een werkkring. En dan zijn er ook die geen werk hebben, die wel willen werken en kunnen werken, maar die hun pogingen om werk te vinden niet zagen bekroond en zich daarin teleurgesteld vinden. Heren, dat ze zich dan ook beijveren mogen om in een geordende weg ook te kunnen arbeiden, om te kunnen voldoen aan de behoeften voor het gezin. En wilt gij ook gedenken diegenen die in de kracht van hun leven uitgeschakeld werden en buiten het arbeidsproces zijn komen te staan en die maar thuis rondlopen. Heren, dat is ook een kruis. Al wordt het verschillend beleefd misschien, maar dat valt niet mee, want de mens die heeft de natuurlijke aandrang om te werken en om te arbeiden, om arbeidsvreugde te vinden. Het kan ook zijn dat we werk hebben en we hebben geen arbeidsvreugde. Heren, dat is een ander kruis. U weet van alle dingen af. Maar dat wij toch ook vanavond met elkaar zien mogen op datgene wat boven de tijdelijke natuurlijke belangen staat. En dan geeft u ons ook u te danken dat wij als gemeente met elkander deze goede tijd mochten ontvangen en mochten beleven de laatste maanden. Dat het alweer bijna een jaar geleden is dat wij ontkomen zijn en dat wij nu met alle gebrek en in alle onvolmaaktheid, maar dat wij toch uw grote naam mogen danken voor het vele goede dat er is. Heren, wat zou het nu groot zijn dat het ook door u gezegend zou mogen worden aan de harten. Want wij kijken tegen de buitenkant, maar het hartenwerk, het hartvernieuwende genadewerk, Heren, gij alleen kunt dat schenken en dat we daar veel verlegen mogen zijn aan de troon van uw genade. Dat gij er nog eens wilt trekken, dat gij er nog eens wilt te sterk worden, ook van onze jonge mensen, Heren. Want diegenen die bekeerd worden, gij doet het toch menigmaal in de jeugd, maar wij zien er ook zoveel die maar voortgaan op de oude weg. Heren, wij bidden van u, verlaat toch niet wat uw hand begon. En wilt gij, gij hebt het toch beloofd, mijn woord zal niet ledig wederkeren, maar doen wat mij behaagt en waartoe ik het zend. Heren, mogen wij u danken voor de hartelijke liefde die zo mag samenbinden. Wat is dat groot, daar kunnen we ons niet genoeg over verwonderen. En dat die genade weldaden ons bij mogen blijven, ook in de toekomst. We danken u ook voor het ambtelijke werk en dat u ouderlingen en diakenen geeft aan de gemeente. En dat we ook als de herder en leraar telkens opnieuw ook weer in de gelegenheid waren om de gemeente te dienen. En wilt gij dat ambtelijke werk, ook de broeders, ouderlingen en diakenen, wilt u ze vervullen met een rijke mate van uw geest. En dat zij wat ze anderen voorhouden, dat ze daarin zelf ook mogen delen. En dat ze zelf ook in hun ambtelijke werk mogen proeven en smaken dat gij goed zijt. En dat we maar veel ook in getrouwheid op de grote ambtsdrager mogen zien, Heere. En dat wij ook voor ambtelijke zonden bij u en tot uw bloed de toevlucht mogen nemen. Heere, gedenk zo al wat op u hoopt en wacht. De zieken en behoeftigen en bejaarden en eenzamen in onze gemeente. Heere, dat we allen dat ene goed, dat heil goed, waar de lieden van Bethsemes verblijd werden toen ze den Heere zagen. En de discipelen, ook zij werden verblijd als zij den Heere zagen. En dat dat ook onze blijdschap mag zijn of worden. En dat we maar mogen bidden, openbaar gij uzelf, Heere, ook aan mijn ziel en aan mijn leven. Wat zullen we er goed mee zijn? Heere, neem toch alles weg wat in de weg staat en wat weg moet. Dat we niet leven als de Filistijnen in onbesnedenheid des harten, maar dat wij u mogen vrezen. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Verzoen het verkeerde en zegen het uwe. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Gaat heen in vrede naar uw woningen en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.